Ja, zo net baden we ook voor degene die via de livestream de samenkomst meebeleven. Ja, dat had je nog niet in de tijd van de apostel Paulus. Daar kon dus ook niet voor gebeden worden. Er waren ook geen mogelijkheden om wat gesproken werd op te nemen en naderhand te beluisteren. En voor zover wij weten ging Paulus ook niet met een compleet uitgeschreven tekst naar de samenkomst of de synagoge waar hij dan ook sprak. Maar het fijne is dat we toch in een aantal gevallen precies weten wat hij op bepaalde momenten heeft gezegd. Oftewel toespraken, preken zouden anderen zeggen, van Paulus hebben we wel degelijk. En we mogen wel dankbaar zijn dat daar kennelijk mensen geweest zijn die aan Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, materiaal hebben verschaft, waardoor hij wist wat hij, geïnspireerd door Gods geest, moest vastleggen. Een van de plaatsen waar Paulus een stevige toespraak gehouden heeft is het Pisidische Antiochië. En uit dat hoofdstuk hebben we vanmorgen al iets gelezen bij het welkomstwoord. Handelingen 13. Ik lees daar iets uit voor, omdat Paulus zelf, als hij op het eind van zijn leven Timotheus een brief schrijft, tegen hem zegt in 2 Timotheus 3... maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd, en dan noemt hij allerlei dingen waarvan wij in alle rust kennis kunnen nemen, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn lijden, mijn vervolgingen. En dan noemt hij als plek van vervolging Antiochië. Dus Paulus zegt niet, dat is een plek, daar heb ik nog eens een mooie preek gehouden. Die moet je te pakken zien te krijgen, Timotheus. Nee, hij zegt, daar heb ik geleden. Daar ben ik vervolgd. En dat is mede iets wat een gevolg zou kunnen zijn van wat hij nu naar voren brengt. Laten we eerst een stukje lezen en misschien onderbreek ik mezelf af en toe en hoef niet straks alles in één keer. Handelingen 13 vers 13. Daar zien we ook dat Paulus niet alleen was. Paulus was vaak in gezelschap van anderen, Timotheus en Lucas bijvoorbeeld. Handelingen 13 vers 13. Het gezelschap van Paulus nu voer af van Paphos, dat lag op Cyprus, ligt er nog altijd, en kwam in Perge in Pamphylië. Johannes, dat is Marcus, echter scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Zij nu gingen van Perge verder en kwamen in het Pisidische Antiochië aan. Kijk, dat is nou het heerlijke van Lucas, die is super nauwkeurig en goed geïnformeerd en die wist dat als hij gewoon Antiochieën had geschreven, er mogelijk verwarring zou komen, want het Antiochieën in de oudheid was het Antiochieën in Syrië. Maar er lag er ook een in wat wij nu Turkije noemen, het zuiden daarvan, en dat is dit Antiochieën. Vorsten in de oudheid waren niet erg bescheiden en noemden vaak, om hun nagedachtenis in leven te houden, verschillende steden naar zichzelf. De man die daar het meest last van had was Alexander de Grote. Dus de hoeveelheid steden die in de oudheid Alexandrië heten was enorm groot. En soms hebben die steden een naam die nog een beetje aan die vroegere naam doet denken. Maar van Antiochieën waren er heel wat minder. Dus Paulus kwam in het Pisidische Antiochieën en dat weten we omdat Lucas dat zo secuur heeft vastgelegd. Vers 14, tweede helft. En zij gingen in de synagoge op de Sabbatdag. Lucas zegt niet wij, dus hij was daar niet zelf bij. En namen plaats. En na het lezen van de wet en de profeten zonden de oversten van de synagoge een boodschap tot hen en zeiden: mannen, broeders, als u een woord van bemoediging voor het volk hebt, zegt het. Is dat niet interessant? Kennelijk lag in de synagoge niet alles vast. Kennelijk kwamen ze niet binnen en zagen op een bordje aan de muur wat er voorbij kwam. En hadden ze ook niet van tevoren ergens gelezen wie het woord zou verkondigen. Maar was daar een bepaalde mate van vrijheid die ons redelijk bekend voorkomt. Wij vinden dat misschien heel normaal dat dat hier staat, maar dat was het niet. Maar hier wel. Synagogen waren plaatselijk behoorlijk verschillend. In de psalmen is ook sprake van vergaderplaatsen. En men denkt wel dat zijn plekken waar Joden samenkwamen die niet zich in Jeruzalem konden verzamelen. Maar men deed dat ook elders in de toenmalige wereld. En een synagoge als hier had een bepaalde mate van vrijheid. En kennelijk hadden ze in de gaten dat er een paar mannen waren die ze daar nog niet zo vaak, misschien wel nooit, hadden gezien. En dan zijn er ook een paar mannen die een beetje de moed hebben om wat sturing, wat leiding te geven. En dan zie je ineens dat de oversten, zoals ze genoemd worden, van de synagoge een heldere inval krijgen. En aan het eind van vers 15 zie je dat ze tegen die binnengekomen mannen zeggen, mannenbroeders. Ook Joden noemen hun mede-mannelijke volksgenoten vaak broeders. Dat betekent niet dat het ineens christenen zijn geworden. Nee, dat moet nog blijken of dat gaat gebeuren. Maar ze spreken ze zo aan en dan toch een heel mooi zinnetje. Als u een woord van bemoediging voor het volk hebt, zegt het. Nou, dat is een mooie aansporing die wij hier ook wel eens hebben geuit als we zagen dat er een aantal broeders van elders in ons midden was. Om ze te laten horen dat ze vooral niet moeten schromen om, als ze een woord hebben, om dat ook door te geven. En het mooie is, Paulus heeft daar kennelijk een stukje leiding van de Heer in gezien. En die hoefde niet eerst een tijdje stil op zijn stoel voor zich uit te kijken. Maar er staat, zodra hij dit gehoord heeft in vers 16, en Paulus stond op, meteen. Die dacht, dat is een mooie gelegenheid. Wenkte met de hand, dat deed hij vaker als het rumoerig was. Dat was niet vreemd in de oudheid. Je werd niet als zonderling gezien als je ineens met de hand ging wenken. En hij steekt van wal. En dan begint hij zijn toespraak in de synagoge. En hij zegt in vers 16, mannen van Israël en u die God vreest, hoort. De God van dit volk Israël verkoos onze vaderen en verhoogde het volk tijdens hun vreemdelingschap in Egypte en leidde hen met een hoge arm daaruit. En gedurende ongeveer 40 jaar verzorgde hij hen in de woestijn. En na 7 volken te hebben uitgeroeid in het land Kanaan gaf hij hun land hun ten erfdeel. Dit is totaal ongeveer 450 jaar. Paulus gaat dus met 7 mijlslaarzen door de geschiedenis van het volk Israël heen. De uittocht uit Egypte en de inname van het land worden samengevat op een handige, leesbare manier. En ook meteen van een tijdsaanduiding voorzien, een periode van ongeveer 450 jaar. En dan zitten we al in de richterentijd, vers 20b. Daarna gaf hij richters tot op Samuel de profeet. Van toen af vroegen ze om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar lang. En na hem te hebben afgezet, verwekte hij hun David tot koning, van wie hij ook aldus getuigde: ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zal doen. Dat zal de mensen in de synagoge bekend zijn voorgekomen. David is een zeer populaire koning geweest. aan wie ook latere koningen zich vaak spiegelden. En ook in de geschiedschrijving, in de schrift zelf, zie je dat ze ook vaak worden vergeleken met David. Of ze een beetje op hem leken of niet. Maar dan gaat Paulus een kleine versnelling aanbrengen in zijn toespraak. En meteen naar zijn hoofdthema. Vers 23. Van diens nageslacht heeft God naar de belofte aan Israël een heiland gebracht. Jezus. Nadat Johannes tevoren voor zijn optreden de doop van bekering had gepredikt aan het hele volk. Nou, wij weten natuurlijk dat die Johannes, dat Johannes de Doper was. En kennelijk mocht Paulus veronderstellen dat ook in het Pisidische Antiochieën men op de hoogte was van het optreden van Johannes de Doper. In Israël. In Judea. Hij legt namelijk niet uit wie Johannes is. Hij legt eigenlijk ook niet uit wie Jezus is. Het is zelfs de vraag of men allemaal snapte op wie Paulus doelde, want als hij in het Grieks gesproken heeft, dan heeft hij de naam gebruikt die de gemiddelde Grieks sprekende Jood gaf aan Jozua. En Jozua is eigenlijk dezelfde naam als Jezus, alleen de ene naam heeft een Hebreeuwse achtergrond en de naam Jezus is een vergrieksing daarvan. Maar nu snapt u het ook waarom de broeders vaak zeggen: Jozua is een prachtig type van de Heer Jezus. Hij heeft alleen al in dat opzicht zijn naam mee. En Jozua heeft veel dingen gedaan die ons aan de Heer Jezus doen denken. Maar dat is niet de invalshoek die Paulus hier kiest. Hij zegt: degene over wie ik het ga hebben komt uit het huis van de vorst David. En zijn optreden was in overeenstemming met een belofte die God aan Israël heeft gedaan. En waar de laatste profeet, Johannes de Doper, ook bij aansluit. Want dat citeert de Heer Jezus, Paulus, in vers 25. Toen nu Johannes zijn loop voleindigde, zei hij: wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet. Maar zie, na mij komt hij, wie ik niet waard ben de sandaal van zijn voeten los te maken. Einde citaat, want daarna gaat Paulus verder met, als ik het zo mag zeggen, zijn eigen tekst. Maar hij citeert even wat van belang is om te weten van Johannes, namelijk dat Johannes niet de aandacht op zichzelf vestigde, hoewel sommigen dachten dat hij de Messias was. Maar precies dat stukje citeert Paulus hier, namelijk dat Johannes zegt: ik ben het niet. Het gaat om degene die na mij komt, wie ik niet waard ben de sandaal van zijn voeten los te maken. En dat is inderdaad wat Johannes heeft gezegd. En dan gaat Paulus verder. En spreekt hij die mensen aan die hij in vers 16 nog noemde mannen van Israël. Maar in vers 26 zegt hij: mannen, broeders, zonen van Abrahams geslacht en die onder u God vrezen, die zijn ook genoemd in vers 16, en u die God vreest, dat zijn de heidenen die tot het Jodendom waren overgegaan. De proselieten, de Godvrezenden. Die hebben zich zeg maar op Joodse grondslag geplaatst en mogen dus ook blij zijn met de vervullingen van de profetieën aan dat volk gedaan. En Paulus schaart zichzelf ook onder dat gezelschap. Hij zegt: mannen, broeders, zonen van Abrahams geslacht en die onder u God vrezen, tot ons, het zojuist aangeduide gezelschap, inclusief Paulus, is het woord van deze behoudenis gezonden. Jezus betekent namelijk Yahweh red. Jezus red. Dat hoor je niet aan dat Griekse woord dat Paulus misschien gebruikt heeft als naam. Maar veel Joden die hun Hebreeuwse taal nog kenden, wisten wel dat dat de betekenis was. En je kunt ook niet uitsluiten dat Paulus in de synagoge in het Pisidische Antiochieën in het Hebreeuws heeft gesproken. Wat we wel weten is dat de Joden in die tijd al zeer internationaal waren georiënteerd. Zelfs zodanig dat hun Oude Testament in het Grieks moest worden vertaald. De Septuaginta, de vertaling van de 70, waar Paulus vaak uit citeert. En dit is typisch een plek in die Griekse wereld die door de Romeinen kant en klaar was overgenomen. En het kon de Romeinen weinig schelen welke taal ze daar spraken. Daar hebben ze zich nooit mee bemoeid. Dus geen taalpolitiek, geen bevoorrechte talen zoals in België. Daar altijd spanningen zijn. De Romeinen interesseerden dat helemaal niet. Zolang de mensen maar keurig wat zij in het Latijn verordenden, gehoorzaamden. Goed, dan vers 27. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem, dus degene in wie die behoudenis is, niet gekend. En de stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. En hoewel ze geen enkele doodschuld vonden, vroegen zij Pilatus dat hij zou worden gedood. Ja, dat klopt, dat is gebeurd. In elke synagoge stonden de rollen, de boekrollen van de profeten. Ook van die profeten die concreet de komst van de Heer Jezus hebben voorzegd. Maar wij weten dat met name een man als Jesaja ook gesproken heeft over het lijden van de knecht des Heren. En ook over zijn onschuld. Zelfs over zijn graf. Dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Maar dat is niet het motief geweest van degene die hem, de Heer Jezus, hebben gekruisigd. Die hebben niet gedacht, nu gaan wij eens gehoorzaam doen wat er in Jesaja staat. Nee, zij maakten een kapitale fout. En desondanks, zegt Paulus hier, hebben zij de stemmen van de profeten vervuld. Die notabene op elke Sabbat gelezen worden. Door hem te veroordelen, hoewel er geen enkele doodschuld in hem was. En dat klopt. Het proces Jezus, zoals het wel is aangeduid, wordt nog altijd gezien als een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de geschiedenis. Ook als je het bekijkt vanuit het gezichtspunt van het Romeinse recht. Als een rechter, en dat was Pilatus op plaatselijk niveau, uitspreekt dat iemand niet schuldig is, ja, dan volgt normaal vrijspraak. Dat gebeurde niet. Paulus spreekt hier in feite ook over het feit dat Pilatus hem onschuldig, terwijl de Heer onschuldig was, heeft veroordeeld. En daarbij geluisterd heeft naar deze verkeerde mensen. Ze vroegen Pilatus dat hij zou worden gedood. En Pilatus heeft niet gezegd dat kan niet, want hij is onschuldig. We weten, hij waste zijn handen in onschuld. Vers 29. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. God echter heeft hem uit de doden opgewekt. Niet uit de dood, zoals veel moderne vertalingen zeggen. Dat is natuurlijk wel zo, maar het staat er niet. Die hele uitdrukking komt in de schrift niet voor. De Heer is niet opgestaan uit de dood en niet opgewekt uit de dood, maar uit de doden. Dat betekent vele anderen, eigenlijk alle anderen toen, die dood waren, bleven net zo dood als ze voor die tijd waren. Maar alleen die ene stond levend op. Dat is de opstanding van de Heer Jezus. En hij is ook op die manier opgewekt van tussen de doden uit. Doden is hier dus niet het meervoud van dood, maar van doden. Eén dode, twee doden. En dat is belangrijk te weten. Hij is ook wat dat aan gaat uniek. De eerstgeborene uit de doden, van tussen de doden uit. Vers 31. En vele dagen lang is hij verschenen aan hen die met hem waren opgegaan, van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk. Ja, dat zijn de apostelen. Je zou zeggen, Paulus hoorde daar ook bij. Maar we weten, het karakter van Paulus' apostelschap was iets anders dan dat van de 12. Paulus heeft vooral mogen verkondigen dat de Heer Jezus niet alleen gestorven en opgestaan is, maar ook als de verheerlijkte mens aan de rechterhand van God zit en degene is aan wiens voeten eens het heelal zal liggen om door hem bestuurd te worden. En wij, hij zelf en de overige apostelen, verkondigen u de belofte tot de vaderen gekomen dat God deze heeft vervuld aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat is de enige plaats in het hele Nieuwe Testament dat we een schriftplaats met een nummertje erbij vinden. De tweede psalm. Die nummers zijn namelijk allemaal later toegevoegd aan de Bijbelboeken en de hoofdstukken en zijn niet geïnspireerd. Maar bij de psalmen, dat was al lang bekend, dat waren er 150 en het was handig als je ze ook nummerde. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En nadat hij hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, dat heeft hij zo gezegd, ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Ik herinner me nog dat mijn vader, als hij dit voorlas, aan tafel zei, wat ben ik blij dat Paulus dit even heeft uitgelegd. Want ik zou nooit snappen wat het betekent dat God aan iemand de gewisse weldadigheden, zoals het in oudere vertalingen staat, zou geven. Maar hier staat, op die manier heeft God hem uit de doden opgewekt om niet meer tot ontbinding over te gaan. En dat heeft hij in Psalm 2 zo gezegd, ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Nou, dan weten we dat ook weer, een lastige uitdrukking in de psalmen. Maar hier zien we, het slaat op de opstanding. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. Dat is psalm 16. Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. En dan laat Paulus nog een keer duidelijk zien in wie dit is in vervulling gegaan. U zij dan bekend, mannen, broeders, dat door deze u vergeving van zonde wordt verkondigd. En dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze persoon, ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Kijk dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat u geenszins zult geloven als iemand het u verhaalt. U ziet dat Paulus ook laat doorschemeren dat het afwijzen van deze boodschap een consequentie heeft. Hij eindigt met een soort waarschuwing. Daar is men tegenwoordig erg beducht op. Het evangelie brengen vinden veel mensen prima dat dat gebeurt. Maar een waarschuwing dat het afwijzen van die boodschap een consequentie heeft, daar is niet iedereen altijd even mee ingenomen. En nou kun je natuurlijk buitengewoon ontactisch en hard je boodschap of je gesprek afsluiten. Maar Paulus laat wel degelijk ruimte voor een waarschuwing. En zegt, hoor eens, ieder die gelooft, die wordt gerechtvaardigd. Vers 40. Kijkt dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat u geenszins zult geloven als iemand het u verhaalt. Nou, wat ze daar nou ook precies van gesnapt hebben. Ze begrepen wel, het is van belang om dit wel aan te nemen. Deze waarschuwing ter harte te nemen. En dan zou je zeggen, dan heeft Paulus toch een prachtige dienst verricht. En dan is de samenkomst afgelopen. En wat gebeurt er dan? Toen ze nu naar buiten gingen, vers 42, smeekten ze dat op de volgende Sabbat deze woorden tot hen zouden worden gesproken. Ik weet niet helemaal zeker of ze nou aan hem vroegen van: wilt u deze preek volgende Sabbat weer houden? Misschien dat ze dat zo bedoelden. Maar hoe dan ook, wat de inhoud betreft, denk ik dat ze behoorlijk getroffen waren. En deze woorden nog eens wilden horen. Woorden van deze strekking. En dan zie je dat men ook interesse had om misschien daar verder wat over te vragen. Want in vers 43 staat: toen de synagoge was uiteengegaan, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade van God te blijven. Dat zijn dus duidelijk de mensen die op zijn woorden acht hebben geslagen en die nu als pas bekeerde mensen deze vermaning krijgen. En dan komt de volgende Sabbat. De volgende Sabbat, vers 44, nu kwam bijna de hele stad samen om het woord van de Heer te horen. Niet het woord van Paulus, hoewel hij het kanaal was, maar Paulus sprak echt het woord van God, het woord van de Heer. En dan gaat het fout. Niet wat de woorden van Paulus betreft, maar er zijn mensen die duidelijk niets moeten hebben van degene die door Paulus werd gepredikt. Vers 45, toen de Joden echter de menigten zagen, werden zij met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus werd gesproken lasterend tegen. Ja, zij vielen dus onder die waarschuwing die Paulus in vers 40-41 heeft uitgesproken. Ze spraken wat door Paulus werd gesproken lasterend tegen. En dan zie je dat Paulus en Barnabas de moed hebben om een scherpe lijn te trekken tussen die lasterende mensen en degene die wel gehoor hebben gegeven aan wat hij zei. Paulus en Barnabas, vers 46, zeiden met vrijmoedigheid: het was nodig dat eerst tot u het woord van God, het woord van de Heer hoorden we net, maar dat is hetzelfde, het woord van God werd gesproken. Aangezien u het van u afstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de volken. En dat is wat we vaker zien gebeuren in het boek Handelingen. Dat Paulus steeds eerst de synagoge opzoekt, daar het evangelie brengt. En als de Joden daar het afwijzen, dan gaat hij naar de niet-Joden. En Paulus meent zich daarbij gesteund door een uitspraak in de geschriften van het Oude Testament. Vers 47, want zo heeft de Heer ons geboden: ik heb u gesteld, en dat u is enkelvoud. Het is een messiaanse profetie, maar Paulus heeft de moed, geleid door Gods geest, om dat toe te passen op hemzelf en Barnabas. Ik heb u gesteld tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. En die volken, die niet-Joden, die daarbij zijn, die zijn er blij om. Toen u de volken dit hoorden, verblijden ze zich en verheerlijkte het woord van de Heer. Er staat dus geen één keer bij van Paulus. En allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. En het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. Nou, dan zou je verwachten dat de gelovigen, ja, dat ook de Joden blij zijn dat het heil nu ook naar anderen toe gaat. En de Joden die gehoor hebben gegeven aan Paulus' boodschap zullen dat ook wel geweest zijn, maar er waren er ook een heleboel die dat niet gedaan hadden. En hun reactie staat in vers 50. De Joden echter stookten de aanzienlijke godsdienstige vrouwen en de voornaamsten van de stad op en verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun gebied. Zij schudden echter het stof van hun voeten af tegen hen en kwamen in Iconium. De discipelen echter werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Nou, zou het misschien kunnen dat iemand die dit heeft aangehoord denkt van ja, maar dat staat dan toch maar in vers 48... dat diegenen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Maar ja, als je dat nou eens niet was, u merkt, daar gaat het helemaal niet over in dit gedeelte. Dit wordt ons verteld. Er is wel degelijk ook een luisteren naar wat er gebeurde. En dat zien we in 14 aan het begin, hoofdstuk 14. Het gebeurde nu in Iconium dat ze samen in de synagoge van de Joden gingen. Precies dezelfde manier van optreden. En zo spraken dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. En ook dan heb je de Joden echter die niet geloofden, zetten de gemoederen van de volken op en maakten ze bitter gestemd tegen de broeders. Iemand die de boodschap te horen krijgt, van wie dan ook, hoort het woord van God. Hoort een boodschap van de Heer. En heeft er helemaal niets mee te maken, die hele bestemmingsvraag. Nee, luister je naar mensen die zo spreken dat het duidelijk is dat het niet hun eigen woord is, maar dat het woord van God wordt overgebracht. En geloof je dan ook? Want er is meteen een scheidslijn, net als in Antiochië, dat er ook mensen zijn die niet geloven. En dat gebeurt ook in Iconium. En ook dan zie je dat er een vervolging ontstaat. En het is echt ongelooflijk wat Paulus op dat punt heeft meegemaakt. Want in Iconium wordt hij vervolgd. Daarna gaat hij, ik ga dat natuurlijk niet allemaal meer voorlezen, naar Lystra. En daar wordt hij zelfs gestenigd. In vers 19. Ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad. In de mening dat hij dood was. Toen de discipelen hem echter omringden, stond hij op en ging de stad binnen. En wat doet Paulus daarna? Doet hij het even rustig aan. Even voorzichtig. Hè? Net een steniging overleefd. Toch geen zin in iedere week een vervolging. Nee. Vers 20b. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden ze terug naar Lystra. Waar hij net al die ellende had meegemaakt. En naar Iconium. En naar Antiochië. En versterkten de zielen van de discipelen. In al die plekken had Paulus vrucht op zijn prediking. Daar waren discipelen gekomen. Leerlingen. Mensen die verder wilden. En Paulus voelde zich geroepen om in die behoefte te voorzien. En die vervolgingen, ja, je kunt niet zeggen dat hij ze op de koop toenam, maar voor Paulus hoorde dat er wel bij. Ik wil een merkwaardige uitspraak van Paulus meegeven, die mij zelf erg aanspreekt. En dat is in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Ik heb al even uit dat stukje geciteerd waar ik nu aan denk. 2 Timotheus 3 vers 10, daar zegt hij tegen Timotheus: maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding. Nou, dan kun je nog denken van, nou, dat zijn allemaal mooie dingen. Hè, daar moeten wij ons ook aan spiegelen. Maar dan zegt Paulus er wel bij: mijn vervolgingen. Mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen. Sommigen vertalen dat als een uitroep. Van wat een soort vervolgingen heb ik verdragen. Alsof die achteraf nog verbaasd is. Maar dan toch dat zinnetje: en uit alle heeft de Heer mij gered. En dan zou je zeggen, nou, zo is het wel mooi genoeg. Hè? Daar had Timotheus toch mooi mee verder gekund. Met zo'n bemoedigende uitspraak dat de Heer ook heeft gered. En dan zegt Paulus er ineens achteraan, helemaal niet alleen maar voor Timotheus, maar ook voor ons. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ja, dat komt er even binnen. Word ik vervolgd? Nee, op dit moment niet. En jullie ook niet. Is het ook mijn wens? Is het jullie wens, onze wens om godvruchtig te leven in Christus Jezus? Als dat zo is, en ik kan het niet anders lezen dan dat, dan moet het deze consequentie hebben. Nou, durf ik best te danken voor de mogelijkheden die wij in Nederland hebben om werk voor de Heer te doen. Juist omdat wij niet vervolgd worden. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik nog nooit een uitspraak in de schrift heb gezien die mij daarin sterkt. Paulus dankt daar nooit voor. Die zegt dat hoort er gewoon bij. En ja, dan is het toch iets wat ik toch in zijn volle scherpte wil laten staan. Waarom hebben wij misschien ook in ons persoonlijk leven zo weinig te maken met, laat ik het dan maar voorzichtig zeggen, met weerstand. Met tegenstand. Tja, is dat omdat wij van die gladde alen zijn die dat allemaal netjes weten te omzeilen? Die iedereen te vriend houden? Soms denk ik wel eens, had ik maar meer. Van de moed die Paulus had. En als hij dit schrijft, is dit niet zomaar een gedachteloos zinnetje. Hij demonstreert het in zijn eigen leven. Hij heeft dit meegemaakt. Hij laat het zien hoe hij het lef heeft om op een plek, en dat geldt ook voor ons, een planeet zou ik bijna zeggen, waar de Heer Jezus recht op had, maar waar hij verworpen is, de kant van een verworpen Heer en Heiland te kiezen. Op zo'n manier dat mensen er eigenlijk niet omheen kunnen. En moeten beseffen, ik kies voor of ik kies tegen hem. En wie tegen hem kiest, kiest ook tegen ons. Ja, dat moeten we ons, denk ik, realiseren. En dat is een scherpe opmerking. Die ik maak, die Paulus maakt. En ik lees hem toch nog een keer voor. En ook allen, dus niet alleen Paulus, ook niet alleen Timotheus, die godvruchtig willen leven, het heeft dus ook te maken met onze wens, in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Ja, wat is het verschil tussen vervolging en verdrukking en lijden? Vervolging betekent eigenlijk dat je geen rust wordt gelaten. Vervolgde mensen moeten vaak naar een andere plek. Verdrukking is de ellende die je op één plek kunt meemaken. En dat kan lijden inhouden en dat kan allemaal een gevolg zijn van vervolging. Vervolging in die zin dat ons geen rust wordt gelaten op één plek, hebben wij hier in Nederland niet. Al heel lang niet. Ja, als we dat dan toch niet hebben, laten we dan, afgezien van de vraag of je daar dankbaar voor mag zijn of niet, laten we dan die mogelijkheden die wij dan wel hebben daardoor gebruiken. En onszelf afvragen of het onze wens is godvruchtig te leven. En dan is het zo mooi dat erbij staat in Christus Jezus. In de kracht van Christus Jezus in gemeenschap met hem. Want wij kunnen nog zoveel willen. Zonder zijn hulp en steun, zonder contact met hem, lukt dat niet. En mochten we dan toch vervolgd worden, op welke manier dan ook, zeggen we er meestal bij, dan is het toch mooi dat Paulus ook ter bemoediging aan Timotheus, maar ook van ons heeft gezegd, en uit alle heeft de Heer mij gered. En dat, ja, dat is toch een bijzondere belofte die hij heeft genoemd. En de Heer heeft Paulus tot het laatste bijgestaan. In vers 17 van hoofdstuk 4 zegt hij het ook. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. En wat is dan het effect geweest, of het doel moet ik zeggen, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen. En dan weer die redding. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zal mij redden van alle boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Ja, we mogen best respect hebben voor Paulus en ook voor Timotheus, die deze vervolgingen voor een deel heeft meegemaakt, heeft gadegeslagen of aan den lijve ondervonden. Maar laten we het niet alleen maar zien als een in bewondering terugkijken naar historische gebeurtenissen. Maar ook letten op wat Paulus hier zegt over ons, over alle gelovigen. En laten wij ons afvragen, is het ook onze wens om godvruchtig te leven in gemeenschap met Christus Jezus?